Goedemorgen allemaal. De titel van vanmorgen is de leerschool van God. De leerschool van God. En onze tekst is uit Spreuken, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met vers 11. Spreuken, hoofdstuk 2, vers 1 tot 11. Ik lees vanaf vers 1. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn gebeden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, en als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des Heren begrijpen. De kennis van God vinden. De Heere geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechte wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan. Opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen en billijkheid op elk goed spoor. Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je beschermen. Zullen we naar de Heere gaan in gebed. Heere God, in de hemel. Vader, we komen voor uw woord. Om te luisteren naar wat u wilt zeggen vanmorgen tegen ons. En Heere, we willen u vragen of u ons in de waarheid wil leiden. Als we u al kennen. Dat we uw woord mogen lezen en dat we de volheid van de schatten die in uw woord verborgen zijn, dat we die mogen vinden, ook vanmorgen. En Heere, dat u ons aanspoort en helpt en zegent door uw genade om uw woord te verstaan. O Vader, we vragen u of u uw genade rijkelijk wilt uitstorten over onze harten. Vader, want we komen veel wijsheid tekort. We snappen nog zo weinig. Maar we vragen u of u ons vanmorgen toch verstand wil geven en inzicht. Zodat we uw woord mogen begrijpen en zodat we de tijden mogen begrijpen waarin we leven. Vader, wilt u ons ook de kracht geven om te luisteren en op te nemen wat u tegen ons vanmorgen wilt zeggen. En wilt u alles wat niet goed is, wilt u dat wegnemen? Wilt u ons behoeden voor onwaarheden? Vader, dat werkelijk alleen uw waarheid vanmorgen hier centraal mag staan. En dat u in ons midden komt om zelf uw woord te verkondigen, te proclameren. Vader, we vragen dat omdat we weten dat uw Zoon, Jezus Christus, is gestorven om ons leven te geven. En omdat we gezien hebben dat Hij opgestaan is in ons hart. Maar bovenal uit het graf. En dat Hij voor eeuwig pleit voor ons aan de rechterhand. Vader, wij danken u daarvoor. En Heere Jezus Christus, wij danken u daarvoor. Vader, wilt u bij ons zijn? In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Wat is het woord van God voor deze tijd? Als God nu een profeet zou sturen naar deze wereld, zoals we zien in de grote en de kleinere profeten, wat zou hetgene zijn wat hij het meest zou verkondigen. En daarbij bedoel ik niet het evangelie, want we leven natuurlijk nu in de tijd van het evangelie, waarin het evangelie wordt geproclameerd, waarin het evangelie de centrale boodschap is om de mensen te redden uit de dood. Maar ik bedoel, als God een profeet zou sturen en hij zou de mensen wijzen op dingen, op de zonde van deze tijd, wat zou dat zijn? Wat wekt God tot toorn of tot verdriet? Wat verscheurt zijn hart in onze tijd? Is het abortus, waar miljoenen kinderen jaarlijks vermoord worden, geslacht, omdat ze niet van pas komen, omdat ze niet uitkomen in de periode waarin de mensen leven? Zijn het deze massamoorden? Of is het de schaamteloosheid? Mannen trouwen met mannen. Gisteren hebben we het nog gezien of gehoord dat ze in Amsterdam stonden te dansen in hun zonde. En vrouwen met vrouwen. Of is het de schaamteloosheid van de vrouwen die zich verkopen op tv en op straat, schaars gekleed, diep zondig? Of is het de trouweloosheid van deze tijd, waar het huwelijk een soort van attractie is geworden voor een paar jaar? Te kijken of je wel bij elkaar past. En als het dan niet goed gaat, dat je het dan verscheurt, in plaats van het verbond wat God had ingesteld. Of de trouweloosheid in jonge mensen, die jonge en oudere mensen, die rennen van de ene persoon naar de andere persoon, achter hun lusten aan. En vervolgens, als het dan niet uitkomt, het verscheuren en sporen achterlaten bij de mensen om ons heen. Wat is de grote schandvlek? Wat is de rode vlek van deze tijd, de rode wijnvlek? We hebben sterk de neiging om ook in onze gebeden naar deze wereld te wijzen. Van kijk, dat zijn de grote zonden en dat zijn de grote zonden en dat zijn de grote zonden. Ik heb er nu 3 opgenoemd, maar ik weet zeker dat er in jullie gedachten nog veel meer zonden, misschien nog wel ergere zonden opkomen die in deze tijd zo vooraan staan. Maar de Bijbel spreekt heel vaak over juist de zonden binnen het volk van God. Of die zich zeggen dat zij bij het volk van God horen. Je ziet heel vaak bij de profeten dat, tuurlijk, er wordt gewezen naar de zonde van landen om hen heen, maar heel vaak naar de zonde van Israël. En ik denk wat het hart van God het meest verscheurt, is de zonde bij ons. De wereld is altijd al door en door zonde geweest. Als we kijken naar Sodom en Gomorra. Ik bedoel, we leven nu letterlijk in een Sodom en Gomorra om ons heen. Maar ik denk dat de zonde van 2012, of van deze tijd, geschreven staat in Jeremia, hoofdstuk 4, vers 14 en 22. Jeremia hoofdstuk 4, vers 14 en 22. Ik ga niet het hele stuk lezen, alleen die twee. Vers 14. Was het kwaad van uw hart af, Jeruzalem, opdat u verlost wordt? En dan dit. Hoe lang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten? En vers 22. Voorzeker, mijn volk is dwaas. Men kent mij niet. Verstandeloze kinderen zijn het. Inzicht heeft men niet. Wijs is men in het kwaad doen, maar van goed doen weet men niet. Wanneer is een volk dwaas, verstandeloos en vol zondige gedachten? Wanneer wordt een volk kapot gemaakt? Wanneer verliest het al zijn wijsheid? Er is maar één mogelijkheid. Als het het woord van God aan de kant zet. Als het de Bijbel die we hebben ontvangen aan de kant legt. En dat is precies wat onze generatie heeft gedaan. We hebben het woord van God aan de kant gezet. We hebben het hele raadsbesluit, zoals Paulus zegt, ik heb het hele raadsbesluit van God gepredikt. We hebben het gehele raadsbesluit van God in onze handen liggen. Denk eens aan de apostelen. De apostelen zelf hadden niet de Bijbel zoals wij hem nu hebben. Ze hadden niet de Bijbel dat ze elke dag mee konden nemen. De Bijbel was toen nog niet voltooid. Er waren nog niet alle boeken geschreven. Maar als we dan nog teruggaan. David had niet veel meer dan de eerste 5 boeken van Mozes. Misschien Richteren en Jozua. Maar hij had vooral de wet. En Mozes had alleen de geschiedenissen van de voorvaders. Van Abraham, Isaac en Jacob. Abraham zelf had alleen de momenten dat God hem ontmoette in zijn leven. Maar onze generatie heeft 66 boeken. Die heeft het voltooide woord van God in zijn handen. Beginnende met de schepping. Hoe God alles gemaakt heeft. En dan de heilige wet van Mozes. De perfecte weerspiegeling van Gods karakter. Wie hij is. En dan de intocht in het beloofde land. Waarin God laat zien al zijn wonderen. Dat hij met grote kracht al die andere naties omverwerpt. Om zijn volk binnen te leiden in het beloofde land. En dan de opwekkingen van Richteren. Waarin het volk van God zich afkeert. Waarin we kunnen leren van, hey, als wij ons afkeren, maar als we terugkomen tot God, dan gaat hij met ons mee. Die opwekkingen daar, keer op keer. En dan in van Samuel tot Kronieken, de wonderbare krachten van God. Hoe hij met de koning is. En hoe je ziet dat iemand die niet met God wandelt, hoe het land versplintert en verscheurt en verarmt. Maar degene, de koningen die met God wandelen, hoe het land tot bloei komt en tot groei. Waarin we kunnen leren van, hey, als we niet met God gaan, dan sterven we langzaam af. Maar als we met God meegaan, dan zullen we groeien en bloeien. En dan de wijsheidsliteratuur. Wie kan daar een beschrijving aan geven? De volheid van de psalmen. Voor elke tijd en voor elke plek en voor elke situatie in je leven is er wel een advies wat eruit voortkomt. Of een bemoediging. En dan de profeten. Het bewijs dat God regeert. Het bewijs dat God overal mee bezig is. En dat hij hoop geeft. En ook dat hij wijst op de zonde. Zodat we ons eigen leven, ons eigen hart kunnen nagaan wie we zijn. Maar dan komt het Nieuwe Testament dat opent met de woorden van de Zoon van God. Waarin de Zoon van God, Jezus Christus, waarin we letterlijk zijn woorden kunnen lezen. En dan komen de handelingen van de apostelen. Waarin we zien dat Jezus Christus die zelf naar boven is gegaan. Hoe hij nu door zijn gemeente leeft. En het woord zelfs rechtstreeks spreekt tot de hele wereld. En dan de brieven die de gemeente tot groei en liefde zijn in heiligheid. Zoveel wijsheid. En dan eindigt het met de openbaringen. Waar het laat zien dat God vanaf het begin tot het einde alles regeert door alles heen. Waarin hij de grote koning is, de machthebber. En dat hij uiteindelijk zal overwinnen. En dat we uiteindelijk, ieder die hem kent, zal gaan naar zijn aanwezigheid. Waar we zullen staan voor de troon van God in witte gewaden. In andere woorden, de Bijbel ligt in onze handen. Het complete raadsbesluit van God. Foutloos, onverbeterbaar en eeuwig. En toen kwam de Romeinse katholieke kerk. En ze verstopte het woord in het Latijns of in andere talen. Waarin slechts enkele priesters het konden lezen. En voor de rest niemand. En iedereen volgde wat de kerk zei. En de paus werd op een gegeven moment boven het woord van God gezet. Wat de paus zegt, dat is de correcte interpretatie van de schrift. En de duivel had als het ware het woord van God verstopt en in zijn macht. Maar God bracht de reformatie. Hij bracht het woord opnieuw naar de mensen toe. Het levende woord van God werd vertaald naar de tong en de taal van elke mens. Zodat iedereen, wie maar wilde, rijkelijk kon genieten van Gods woord. Iedereen had nu vrije toegang om te lezen wanneer hij maar wilde. Tegenwoordig komen de Bijbels in zoveel maat dat je in je zak kan steken, zo klein. Op elk moment, je kan altijd een Bijbel bij je hebben. Je kan altijd duiken in het woord van God. Het woord is voor iedereen leesbaar. Wat een genade van God. Maar nu zakken we langzaam af. Wat bedoel ik daarmee? Nu zijn er dominees, sprekers, andere mensen die het moeten uitleggen. Dagboekjes hier en boeken daar en uitleg hier en uitleg daar. Schriftgeleerden moeten het voor ons interpreteren wat er precies staat. En uitleggen wat het woord van God precies zegt. En fariseeërs moeten het gaan toepassen hoe je dat in je leven moet gaan plaatsen. Waarom zeg ik dat nou zo hard? Wat ik wil laten zien is dat er zo snel mensen tussen God en ons in komen te staan. Dat wij rechtstreeks toegang hebben tot het woord van God. Maar dat we zo snel toelaten dat we nog naar mensen luisteren die zelf met God spreken. De kerkmens zit heel snel passief in een kerk zonder na te denken, zonder dieper in te gaan op het woord van God. Ik bedoel, als de Bijbel open gaat, moeten er 10 verklaringen naast open als we het vers niet begrijpen. Wat zegt dit vers? Opzoeken. Zonder eerst naar God te gaan. De Bijbel wordt gelezen als een soort van checklist. Zien of we de punten van de theologen kunnen vinden. Oké, dit is mijn doctrine die ik heb. Kijken of ik mijn doctrines, deze versen daarin kan passen. Waar staan ze? Plus, we moeten er natuurlijk minimaal 10 minuten per dag in zitten. Dat is eigenlijk de minimale voorschrift. Dus daar moeten we ook mee bezig zijn. En zeker, we moeten het elke zondag meenemen. Of anders andere christenen in de buurt zijn. Want ja, het is toch de Bijbel. Ik denk dat dit de grootste zonde is van onze tijd. Dat we, hoewel het woord van God zo toegankelijk is, dat we het zo makkelijk kunnen lezen en oppakken en studeren, dat we het aan de kant leggen, of sterker nog, dat we er niet op vertrouwen dat God zelf zijn woord aan ons kan uitleggen. God wordt genegeerd door de mensen die hem aanroepen. En nou weet ik, gelukkig, dat er veel mensen hier zijn die van Gods woord houden en het koesteren. En ik weet dat er heel veel van deze punten niet van toepassing zijn, misschien op jouw leven. Maar toch, denk erover na. Hoe zit dat bij ons? Hoe zit dat bij jou en hoe zit dat bij mij? Leert u van God zelf? Of leer je van mensen die over God spreken? Hoe kan je dat zien? Spreekt God door jouw mond? Hoor jij de woorden die God aan jou uitgelegd heeft toen je alleen voor Gods koning, voor Gods woord was? Toen hij tot je hart sprak. Komt dat uit je mond? Of ben je de echo van een bekende predikant? Ben je alleen aan het doorvertellen wat andere mensen tegen jou gezegd hebben? Kom je tot God in de stilte, dat hij tot je spreekt? Kan je alleen zijn in de stilte met God? Of heb je muziek nodig om geestelijk te zijn in je relatie met God? Heb je het nodig dat er iemand iets zingt over God, of het nou Bijbels is of niet, maar dat het geestelijk klinkt om gelukkig te zijn in je relatie met God? Heb je muziek nodig om je op te beuren? Werkt God wonderen in jouw leven? Is God letterlijk met jouw leven aan de gang? Werkt hij zijn kracht in jouw leven? Of leef je op de levensverhalen van anderen, van mensen van vandaag of uit het verleden? Is dat hetgene wat je aanvuurt, of is God zelf degene die jouw leven aanvuurt? Natuurlijk moet ik hiermee oppassen. Natuurlijk mogen we leren van andere christenen. God heeft de kerk ook zo ingesteld dat we leren van andere mensen. Ik bedoel niet dat we niet meer naar andere mensen moeten luisteren en allemaal alleen in ons hokje gaan zitten. Maar dan wel met deze Bijbelse voorwaarden. En ik hoop dat jullie dit serieus meenemen. 2 Timotheüs 2 vers 7. Paulus die een brief aan Timotheus schrijft. En Paulus heeft hem een aantal adviezen gegeven. En dan sluit hij af met dit. Vers 7. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. In andere woorden, als we luisteren naar predikanten of naar sprekers of we lezen commentaren of wat dan ook, we zijn bezig om het woord van God te begrijpen in ons hart, dan is dat niet verkeerd. Maar zorg niet dat dat een overvloed is in je leven, dat je niet meer naar andere mensen aan het luisteren bent dan dat je rechtstreeks met het woord van God bezig bent. Een goede regel misschien, niet om al te wettisch te worden, maar een goede regel is misschien dit, dat als je naar andere preken luistert, dat je minimaal zelf evenveel of meer tijd alleen met het woord van God bent. Dat je de pure melk van Gods woord drinkt. Dat is voor mij een regel die mij heel heeft geholpen. Want met name toen ik jong was in het christelijk leven, toen wou ik alleen maar preken horen. Want die mensen konden zoveel vertellen van het woord van God. Of liederen, want er zat zoveel kracht in, met zo'n overtuiging. Maar het is met name als de Heer jezelf inzicht gaat geven in alle dingen, dat je groeit en dat je sterk wordt. Broeders en zusters, laten we binnengaan in de leerschool van God. De titel, dit was de introductie, de titel was de leerschool van God. Waar ontvangen we les rechtstreeks van God? Waar geeft God ons inzicht? Deze school van God heeft maar één tekstboek. Moet je nagaan als je een school, een hele opleiding hebt, die één tekstboek heeft. Welk tekstboek is dat? Weten jullie dat? Wat is het tekstboek van de school van God? De Bijbel, precies. Het zijn eigenlijk 66 boeken bij elkaar. Maar we hebben het allemaal in één boek. Dus laten we samen deze leerschool binnengaan. En laten we vandaag, wat we vandaag gaan studeren, vorige week hebben we het natuurlijk over gebed gehad. Vandaag gaan we het eigenlijk heel simpel over het lezen van de Bijbel hebben. Dus hoe lezen we de Bijbel? Dat zouden we kunnen doen om gewoon een uur lang de Bijbel te gaan lezen. Maar we gaan nu kijken, wat is de manier waarop God van ons vraagt waarop we de Bijbel lezen? En we gaan het doen aan de hand van Spreuken hoofdstuk 2. En dan beginnen we in vers 1. De eerste twee woorden. Mijn zoon. Ik denk dat je ook mag lezen. Mijn zoon of mijn dochter. Als eerste is het natuurlijk het woord van Salomo aan zijn kinderen. Maar omdat het in de Bijbel is, is het ook Gods woord naar ons toe. Mijn zoon, mijn dochter. Dat zijn de woorden van vaders. Van onze vader. Kinderen van God. Deze school, deze leerschool van God is niet zoals een leerschool waar je 's morgens heen gaat en dan halfwege de middag weer thuis komt. De leerschool van God is een leerschool die van 's morgens, van het moment dat je ontwaakt, tot 's avonds voordat je naar bed gaat en voordat je je ogen sluit. De hele dag wandel je in de leerschool van God. Het spreekt hier als mijn kind over dat we dezelfde natuur hebben. Zoals een vader en een zoon dezelfde natuur hebben. Die geschapen zijn in dezelfde natuur. In andere woorden, voordat we Gods woord kunnen begrijpen, hebben we die nieuwe natuur nodig. Een vernieuwd hart van God. Wedergeboren noemen we dat. En dit hart, hoe kunnen we dat nou herkennen? Dit hart is, voorheen was het moeilijk om het woord van God te lezen. Van, ja, ik snap het allemaal niet. Maar nu heeft God ons een nieuw hart gegeven wat verlangt om het woord van God te leren kennen. In andere woorden, een hart wat van God houdt. Romeinen 5 vers 5, daar kan je later nog eens nakijken, zegt het ook. Omdat het liefde van God in ons hart uitstrekt naar God. En vader, wat zegt dit, mijn zoon of mijn dochter? Mijn vader verlangt ernaar om zijn kinderen te onderwijzen. Onze leermeester is niet iemand die les geeft en die eigenlijk goed hoopt dat het meeste mensen overgaan, maar voor de rest geen persoonlijke band mee heeft. Deze leermeester is onze vader, die ernaar verlangt om te onderwijzen. Dat betekent dat hij geen van zijn kinderen laat achterblijven. En als een kind achterop raakt, dan is hij daar meer mee bezig om hem erbij te brengen. Net zoals een herder als een schaap naar de zijkant wegrent, dat hij hem terugbrengt, terug bij de kudde. De vader blijft ook het hele leven met zijn kind betrokken. Van de eerste dag tot de laatste dag is hij de vader van dat kind. En omdat onze vader eeuwig leeft, is hij voor eeuwig onze vader. En dan gaat het verder met het volgende woord. Mijn zoon, als. Als. De leerschool van God heeft de beste meester, maar er zijn wel condities aan verbonden. En daarbij bedoel ik niet dat we ons wetties aan een bepaald aantal punten moeten houden en dan zullen we ontzettend goed zijn en anders dan laat God ons zakken. Dat bedoel ik niet. Maar er zijn wel condities, punten waarop we het woord van God werkelijk kunnen begrijpen. Het woord van God lezen we niet zoals andere boeken. Hoe lees je een normaal boek? Je leest het van het begin tot het einde en dan leg je het weg en dan pak je het volgende boek. De Bijbel is namelijk niet zomaar een boek. De Bijbel zelf is geest en leven. De Bijbel zelf is geest en leven. In andere woorden, de Bijbel zelf geeft leven in het hart. Er staat ook dat de Bijbel het zwaard van de geest is. Om ons te beschermen tegen alle aanvallen van buitenaf. Verder is het de enige betrouwbare bron van de waarheid. Moet je nagaan, als er een boek gemaakt zou zijn door iemand die 6000 jaar leeft. En die al zijn wijsheid dat hij onderzocht heeft zou opschrijven. Zou een bestseller worden. Iemand die 6000 jaar ervaring heeft in het leven. En die een boek schrijft over wat er in het leven voorkomt. Maar wij hebben een boek wat niet door iemand die 6000 jaar is geschreven. Wij hebben het boek van God. Die oneindig is. Zonder fouten. We gaan vandaag naar 7 punten kijken uit onze tekst. Op welke manier we de Bijbel kunnen lezen. Waarop we werkelijk Gods woord, gemeenschap mee kunnen hebben. En het is vooral voor degenen die moeite hebben met Bijbel lezen. Om deze punten goed en aandachtig op te nemen. Om te kunnen groeien in Gods woord. Om van Gods woord te houden. Want ik geloof dat de liefde voor Gods woord niet beperkt is tot een aantal mensen. Maar tot elke christen, iedereen die God kent. Dit is de grootste schat voor een christen op aarde. We beginnen met: als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt. De les die wij leren om het woord van God te begrijpen, is het woord, de woorden aannemen. Het aannemen van de woorden van de Vader. Als we de Bijbel lezen, moeten we dus het woord aannemen. Wat betekent dat? Ontvangen, in bezit nemen. Bezit maken van onszelf. God geeft het vrij weg. God geeft het woord al in je handen gegeven. Als je het woord leest, dan geldt dat woord. Dan zijn de beloftes in het woord voor jou. Er is niet zo iets als van, je moet nog, deze beloftes zijn voor deze mensen en deze beloftes zijn voor die mensen. Natuurlijk zijn er verschillende beloftes geschreven voor de Israëlieten specifiek met dat hun land in volle bloei zou staan en dat soort zaken. Maar alle beloftes die in het woord van God staan, zijn voor alle personen in Gods koninkrijk. Waarom is het nou dat alle beloftes voor jou zijn? Nou, toen je in Christus geloofde, toen Christus stierf en opstond, toen jij in Christus gekomen bent, waar we het een paar weken geleden over gehad hebben, heeft Christus alles ontvangen van de Vader. En omdat wij in Christus zijn, hebben wij ook alles ontvangen van de Vader. Dus alle beloftes die aan Christus zijn, die zijn ook naar ons toe. Daarom zegt Jezus Christus in Johannes, zegt hij, de manier waarop de Vader van de Zoon houdt, op diezelfde manier houdt de Vader van jullie, van de discipelen. Maar alle opdrachten en alle geboden zijn ook aan jou geschreven. En als je zegt van, nou, we zijn toch niet meer onder de wet, we zijn toch vrijgemaakt, we zijn toch onder de genade. Maar er is iets gebeurd met de wet. Voorheen was de wet iets zwaars. Als je God niet kent, als je hart niet klopt naar God, dan is een gebod is iets zwaars. Iets wat je eigenlijk niet wil, maar toch moet doen. Maar als je een nieuwe geest gekregen hebt, een nieuw hart, dan is het gebod een schat geworden. Ik wil dit bewijzen uit Psalm 119, vers 97. Psalm 119, vers 97. Helaas hebben ze het eerste woord eruit gelaten. Er staat eigenlijk nog O voor. Dus dat zal ik erbij lezen. O, hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. O, hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Waarom is de wet mooi geworden? Omdat we daarin zien wat in ons hart werkelijkheid geworden is. Wat in Hebreeën staat als de wet van God in ons hart geschreven is. Dat op diezelfde manier dat we nu deze wet ook lezen in het woord van God. En dat we zien werkelijk, God is een rechtvaardig en goed God. Niet dat we er tegen willen strijden en dat we met onszelf aan het vechten zijn. Maar juist dat we het lezen en ook serieus nemen. En dat het ons leidt op de weg. En verder, als we het woord lezen en we nemen het aan, dan moeten we beseffen dat elk hoofdstuk in deze Bijbel, alle 1234 meen ik, dat alle hoofdstukken een lamp zijn voor jouw leven. Dat elk hoofdstuk van deze Bijbel een bepaald licht geeft op een bepaalde situatie in jouw leven, dat je elk hoofdstuk nodig hebt. Dus als je de Bijbel leest, dan ben je er natuurlijk ook verantwoordelijk voor wat je begrijpt. Je kan niet zomaar lezen en dan, oké, dit hoofdstuk wel en dat hoofdstuk niet. En juist daarom wil ik je vanmorgen op het hart drukken dat de Heilige Geest je elk hoofdstuk zal uitleggen. Elk vers wil de Heilige Geest je uitlegging geven waarom Hij dat in de Bijbel geplaatst heeft om jou te helpen. En dan gaan we verder. Daar staat er, het punt 2. En mijn geboden bij je opbergt. En mijn geboden bij je opbergt. God schrijft zijn persoonlijke geboden, aan jou. En voor jou is het de verantwoordelijkheid dat je ze opbergt. De woorden voor opbergen hier eigenlijk betekent het opbergen van een schat, van iets kostbaars. Dat je het opbergt om het goed te bewaren. Op dezelfde manier, als je 's morgens iets leest, berg het op in je hart. We lezen van Maria, de aardse moeder van Jezus. En Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Laten we op dezelfde manier als we het woord lezen ook de woorden in ons hart bewaren. Dus eerst ontvangen we de woorden en dan bergen we ze op. Waarom? Dat staat dan in vers 2. Om je oor acht te doen slaan op de wijsheid. Dat is een beetje een moeilijke zin. Dus als je mijn woorden aanneemt en mijn woorden bij je opbergt, en de reden waarom je dat doet, is om acht te slaan op de wijsheid. Als de gebeden van God niet in je hart leven, geboden van God niet in je hart leven, dan zul je nooit de wijsheid van God beseffen. Als je niet de basis van God, wie God is, in je hart hebt, dan is de rest is heel moeilijk om te bevatten. Dan snap je de rest van de Bijbel niet. Dit is dus de basis van het leren van Gods woord. Dat je het ontvangt en dat je het opbergt. Ontvangen van Gods woorden. Opbergen en koesteren van zijn woorden in je hart. En dan is de belofte, dan zul je de wijsheid van God zien. En dan ben je klaar om te groeien in de kennis van de Bijbel. Dan komt, als het ware, de toename van de kennis van God. En dan gaat het verder. Als je je hart neigt naar het inzicht. Als je je hart neigt naar het inzicht. Het hart is de persoon die je werkelijk van binnen bent, het diepste wie je bent. Neigen is het uitstrekken naar. Dat je iets waar je eigenlijk niet bij kan, dat je daar naar uitstrekt. En inzicht is het zien in wat verborgen is. Wat je van een afstand niet kan zien, maar als je dichtbij staat en je gaat het inzien. Dus alles bij elkaar. We strekken ons dus uit om achter de waarheid te komen. Wat nu nog verborgen is. En dat doen we vanuit ons hart. Dus het gaat hier niet om iets van intelligentie, zie je dat? Het gaat erom vanuit ons hart. Dat we daarna neigen om de verborgenheden van God te ontdekken. We zetten dus, als het ware, onze verlangens om Gods woorden te kennen. Om Gods woord te kennen. Wat doen we dan? Dan zetten we de andere dingen aan de kant. Alle dingen van deze wereld. En we verlangen ernaar om Gods woord te kennen. We verlangen vanuit het hart om de waarheid te weten. De waarheid die voor deze wereld verborgen is. Maar de Geest gaat het aan jou uitleggen. Zodra je de Bijbel leest. En als je met Gods woord bezig gaat. En ik weet dat het soms intimiderend kan zijn als er andere mensen heel veel uit hun Bijbel kunnen halen. Ik bedoel, als je soms mensen uit het verleden leest de boeken, dan denk je van nou, zoveel kan ik er nooit uithalen. God gaat aan jou uitleggen hetgene wat jij nodig hebt. En hij gaat het vers voor jou laten zien. Niet om het dan vervolgens aan iedereen te vertellen van wat jij geleerd hebt, maar om met jou mee te wandelen als jouw vader. Dat is de manier waarop we de Bijbel lezen. En dus strekken we ons uit. En dan gaat het verder. Ja, vers 3. Als je roept om het verstand. Je zult al snel vinden dat je stukken van Gods woord niet begrijpt. Dat je het moeilijk vindt. Bijvoorbeeld zelfs als je bijvoorbeeld in het boek Leviticus aan het lezen bent. Dan is het soms best moeilijk om te begrijpen van waarom. Waarom wordt het nou zo vaak herhaald? Wat betekent al die symboliek voor Christus? Waarom, als we de offeranden zien, dan zien we van alles gebeuren. En wat kan ik daar nou van leren? Maar als je je uitstrekt, is het soms nog lastig. En daarom strekken we ons niet uit. Niet alleen uit, maar we roepen ook tot God. We roepen of God het zelf wil openbaren aan ons. God zelf wil aan ons het woord openbaren als we hem erom vragen. In andere woorden, het bidden en het smeken aan God om een tekst te begrijpen. En dat klinkt als iets heel, ja, waarom, als de Bijbel zo vol staat met teksten die ik wel begrijp, waarom zou ik dan met deze tekst gaan bidden en smeken? Omdat God je op die tekst gebracht heeft. Dat is een hele goede reden. En die weet ik niet, maar God wel. Dus zonder het uitroepen van God zul je de Bijbel nooit begrijpen. Zullen er altijd droge stukken in voorkomen. Maar als je God roept en God vraagt om het je uit te leggen, dan zal hij zelf komen en het uitleggen. Dit is heel essentieel om de Bijbel te begrijpen. Letterlijk het uitschreeuwen om kennis. Dit kan alleen als je hart ernaar uitstrekt. Zie je dat? Als je hart niet verlangt om Gods woord te kennen, dan zul je nooit gaan roepen om God het woord te begrijpen. Daarom is er eerst het hart wat moet verlangen naar het woord van God en daarna het vragen aan God om het uit te leggen. Zie je de beeltenis die hier voor ons geschilderd wordt? Er is hier iemand die staat, als het ware bijvoorbeeld op een brug, en hij kan net niet bij de andere kant komen. En eerst strekt hij zich uit, maar hij kan het net niet bij, hij heeft de hulp nodig. En op dat moment schreeuwt hij en roept hij uit, help mij. En dan kan hij verder. Dat is ook de manier waarop we onze Bijbel mogen lezen. En waarop we mogen weten dat God zal antwoorden. En dan, vers 3b. Je stem laat klinken om inzicht. De Statenvertaling vind ik het iets mooier verwoorden, die zegt, je stem verheft om inzicht. Waarin je iets ziet van het verheffen van je stem, het spreken tot God. Weten dat God alles ziet en alles overziet. En dat hoewel jij misschien in dat kleine hokje om je heen maar een paar wanden om je heen ziet, God die overziet de hele wereld. En God kan je alles uitleggen. Dus waarin we roepen om het verstand, om de kennis, hè, daar spreekt het over, om de kennis van het vers, wat het nou betekent. Tegelijkertijd laten we onze stem klinken of verheffen we onze stem om inzicht. Dat is waar verstand de theorie is inzicht de praktijk. hoe we daarin kunnen leven. En hoe we dat kunnen toepassen in ons leven. En wat dat voor werking heeft op ons leven. Dus we spreken tot God om het licht te doen schijnen. Op hoe wij verder moeten leven. Hoe wij verder kunnen leven. Hoe er nog dingen in onze leven zijn die anders kunnen worden. Anders moeten worden. God wil niet alleen dat we zijn woord begrijpen om het aan anderen te vertellen. Maar God wil ook dat we het volgen. En dat we ermee wandelen. Omdat God onze Vader is, wil Hij het aan ons uitleggen. Het in ons verstand. De theorie in ons verstand leggen. Maar een vader legt niet alleen uit. Een vader zegt niet alleen, nou, je moet op de fiets gaan zitten. En dan moet je je voeten op de trappen zetten. En dan moet je heel hard rond gaan draaien. Moet je zorgen dat je niet omvalt. Nee, de vader die staat mee. En die zet een paar stappen mee. En op een gegeven moment, nou, dan val je misschien om. En dan stapt hij, zet hij weer op de fiets. En dan stopt hij misschien een pleistertje op je knie. Maar dan ga je weer met hem verder. En op die manier legt God het uit. Eerst wat je moet doen, dat je op de fiets moet zitten, dat je die trappen zit, dat je het stuur, dat je daar niet te snel mee om moet gaan. Maar tegelijkertijd gaat hij ook met je mee. God wandelt mee. Sterker nog, God heeft zijn eigen zoon gegeven om het leven eerst te laten zien. Het blijft echter niet alleen bij lezen en bidden. We gaan nu verder in vers 4. Als je het zoekt als zilver. Als je het zoekt als zilver. In onze studie van Gods woord moeten we ook zoeken. Zoeken kan soms vermoeiend zijn. Zoeken als zilver. Ik heb gisteren even opgezocht waar zilver eigenlijk vandaan komt. Zilver komt uit zilvermijnen. En dat wisten jullie waarschijnlijk beter dan ik. Maar een zilvermijn, heb je wel eens gezien hoe een zilvermijn eruit ziet? Zilvermijnen zijn diep onder de grond, waar het moeilijk is om te ademen, wat een stoffige bende is, en waar mensen staan te zwoegen, zwetend, de hele dag om er wat zilver vandaan te krijgen. En soms kan het zoeken in Gods woord bijna hetzelfde zijn. Inspanning. Doorzetten om de tekst te begrijpen. De Bijbel blijven lezen zonder opgeven. Zoeken naar de waarheid van God. Dit moet je jezelf proberen te herinneren op het moment dat het alleen tekst lijkt. Ik weet niet, misschien ben ik de enige die dat heeft. Maar soms dan lees je een stuk en dan denk je, eigenlijk is het zondig wat ik net gelezen heb. Eigenlijk heb ik er alleen maar overheen gelezen. En dan moet je weer terug naar het begin. Maar zoek dan naar de waarheid van God. Als er dingen, punten zijn in je leven waar je een antwoord wil hebben van God. Zoek. En Gods woord. Ga niet om je heen vragen van, oké, wat heeft er iemand idee wat ik nu moet doen? Maar zoek zelf naar Gods woord. Tuurlijk mag jij mensen advies vragen om je heen. Maar in eerste instantie zoek in het woord van God. Graven. Hard werken. Maar in deze tijd, wie is er nog bereid om Gods woord te zoeken? Ik bedoel, we leven in een generatie van televisies. Ik weet niet of je 's morgens of 's avonds, bedoel ik, wel eens naar huis rijdt en dan kom je door een dorp heen of wat dan ook. En dan zie je huis op huis op huis. Allemaal mensen als zombies achter een tv zitten. De hele avond staren om alle informatie naar binnen gewerkt te krijgen. Computers waar we 3 klikken het antwoord kunnen krijgen op een heleboel vragen. Waar je een vraag intypt en dan komt het antwoord. En dan zie je nog een waardering van wie het antwoord en hoe goed het gevonden werd. Alle informatie wordt ons werkelijk toegeworpen. Maar wie worstelt er nog met de woorden van God om ze te vinden? Het is heel makkelijk om te zeggen van, nou goed, de Heilige Geest legt het me uit. Ik snap nu de tekst niet, dus de Heilige Geest wil een andere tekst uitleggen. Dus ik ga snel naar de volgende, misschien wil God die wel uitleggen. Maar met het woord van God moeten we worstelen. En lezen en blijven lezen. Wat staat er werkelijk? Wat wil God over mij, ook als het pijn doet? Wat wil God hier over mijn leven zeggen? Zoals Jacob worstelde met God. Zie je, heel vaak gebruiken we natuurlijk als God worstelde, of Jacob worstelde met God, maar eigenlijk begon God eerst te worstelen met Jacob. En zo kan het soms ook zijn dat als we de Bijbel lezen, dat er een vers, dat het moeilijk is. En dat we het niet gelijk begrijpen, maar geef dan niet op, worstel in gebed. en om na te denken. Stil te staan. Tijd te nemen om te mediteren. Wat God wil spreken tot jou. Met dat woord. Maar dan, hoe waardevol is het als het zilver gevonden wordt? Wat een blijdschap, wat een kreet van blijdschap gaat er door die zilvermijn heen. Als dat woord van, als dat zilver gevonden wordt in die zilvermijn. Dat het begint te glinsteren en te sprankelen. De bel wordt er ingezet en het zilver komt naar buiten, schatten. En God heeft gezegd van, deze mijn, deze Bijbel, deze mijn, is niet ergens een stukje zilver. Deze zit vol met zilver. Vol met schatten, vol met waardevolle dingen. En waar je ook gaat graven, zul je vinden de schatten die God geeft. En tenslotte, het zevende punt, vers 4b, het naspeuren als verborgen schatten. Waar het zoeken naar zilver de diepte in gaat, de grot in gaat, het hakken in het stof. Daar gaat het naspeuren van verborgen schatten over de hele wereld. Dus als we de Bijbel lezen, is het ook schat zoeken. Het zoeken naar de schatten van God. In Gods woord. Door zijn hele woord heen. Dus niet alleen op één vers de diepte in, maar door het hele woord van God. Op een gegeven moment ga je zien dat er verbanden gelegd worden. Bijvoorbeeld, we zien eerst Adam en Eva, dat ze kleding krijgen. Waar is die kleding van gemaakt? Van dierenhuiden. Dat er een dier geslacht is. En dan zien we die lijn van dat er voor zonde wat geslacht moet worden door de hele Bijbel heen. En uiteindelijk naar het hoogtepunt dat Christus sterft voor onze zonde. Dan zien we die lijn eigenlijk door de hele Bijbel heen. En als je dat gaat lezen, nou, dat zijn schatten die niet te tellen zijn. Het Oude Testament kan soms best moeilijk zijn. Maar het zit vol met wijsheid. Ik vind het wel eens als je naar het Oude Testament kijkt, is het net als een ui. Hoe meer laag je eraf haalt, hoe dieper en hoe verrijkender en hoe voller het wordt. Denk er op deze manier naar. Als je schatten gaat zoeken, en stel je voor dat je schatten gaat zoeken in Amerika, net nadat Amerika ontdekt was, zit er heel weinig schatten in. Waarom? Omdat er heel weinig mensen hebben gewoond. Heel weinig voeten zijn er over getreden. Maar als je in Europa zou zoeken, of in de zee tussen Engeland en Nederland, dan vind je veel meer schatten. Waarom? Omdat het al veel oudere grond is, die al veel langer betreden is. Op dezelfde manier is het Oude Testament vol met schatten van het woord van God. Waarin het in het begin misschien harde grond lijkt, omdat er zoveel op gelopen is. Als je er doorheen komt, als je door de grond heen komt, dan zul je zulke schatten vinden, dat werkelijk je hart gevuld wordt en dat je groeit. Dus het Oude en het Nieuwe Testament lezen. Verwachten dat er op elke pagina schatten verborgen liggen van Gods waarheid voor jou. Broeders en zusters, de Heere God heeft een boek voor jullie geschreven. De Heere God heeft een boek aan jullie geschreven. En dit boek heeft meer waarde dan de hele aarde met al haar schatten bij elkaar. Dit boek is rijker aan schatten dan de oceaan is aan schatten. En het boek ligt op je schoot of in je handen. Als een geschenk van God. Waar wij het leven al niet verdienden, nu heeft hij zelfs zijn woord gegeven. En wat is dan het resultaat als je Gods woord op deze manier leest? Waarop je Gods woord zo verheft en waarop je zijn woord centraal zet in je leven. Vers 5. Dan zul je de vrezen des Heren begrijpen. Dat diepe respect dat je God leert kennen. Dat staat er ook in het volgende gedeelte. En de kennis van God vinden. Zie je? Tuurlijk, zoals vorige week gehad, is het gebed. Maar als we echt de kennis van God willen vinden, hebben we hier voor ons het woord van God. Waar als er vanmorgen werd gebeden, dat we de eigenschappen van God kunnen leren kennen. God heeft zijn woord gegeven waarin hij de eigenschappen niet alleen uitgelegd heeft, maar ook heeft laten zien zoals wie hij is. In andere woorden, als je de Bijbel leest, dan zul je de almachtige God leren kennen. Dan zal je hart gemeenschap hebben met zijn hart. Dan zul je hem vrezen. En de vrezen des Heren zal je van zonde afhouden. En zal je hart verwarmen om God te leren kennen. Om God beter te kennen. Als God zijn woord opent, wat gebeurt er dan? Vers 6. De Heere geeft immers wijsheid en uit zijn mond komen kennis en inzicht. Het is letterlijk zo dat als je Gods woord leest, dat God zijn mond opent. En wat gebeurt er dan? Dan geeft hij wijsheid en uit zijn mond komen kennis en inzicht. Vers 7. Hij houdt voor de oprechte wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaat. Opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Zie je wat voor schatten er verborgen liggen. En misschien zul je zeggen vanmorgen, och, ik had veel liever een preek gehoord over Jezus Christus. Of wat hij gedaan heeft, over zijn genade en over zijn trouw. Broeders en zusters, als je dit leest, als je dit woord van God leest, dan zul je God leren kennen. En dan zul je weten wie er voor je gestorven is. En dan zal Hij je beschermen. Paulus, die zei van toen ik naar de gemeente, naar de Korinthe ging, toen had ik me één ding voorgenomen. Om alleen te spreken over Jezus Christus en Hem gekruisigd. Hoe vaak zijn onze gedachten nog gevuld met andere woorden dan de Bijbel? En ik bedoel, er zijn ook praktische dingen, maar ik bedoel, hoeveel tijd verspillen we, gebruiken we niet voor Gods eer? Hoeveel beter zou het zijn als we onze gedachten letterlijk verdrinken in Gods woord? Dat we automatisch Gods woorden gaan mediteren, waar we ook zijn. Dat we zoveel tijd in Gods woord besteden, dat als we op verjaardagen zijn, dat we niet eens weten waarover we kunnen spreken, omdat we eigenlijk alleen maar in Gods woord hebben gezeten. En met Gods zaken bezig geweest zijn. En dan de belofte in vers 9 tot en met vers 11. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen. En billijkheid op elk goed spoor. Ja, en dit vind ik bijna het mooiste van het hele gedeelte. Vers 10. Ja, in je hart zal wijsheid komen. In je hart zal wijsheid komen. Dat je zit en op een gegeven moment zeg je, er komen woorden uit mijn hart. Er is een gedachtegang in mijn hart, die niet meer telkens aan mezelf denkt. Of rent naar allerlei afleidingen. Maar wijsheid. Goddelijke gedachten komen op in je hart. En kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. In andere woorden, je verlangt ernaar om meer en meer en meer van God te kennen. Bedachtzaamheid zal over jou waken. Inzicht zal je beschermen. Broeders en zusters, ik wil je vanmorgen aanmoedigen om Gods woord te leren kennen en te bestuderen. Want ik weet zeker dat God zijn woord aan jou meer en meer en meer wil openbaren. En als hij jouw hart dan vervult met zijn woord, als je Gods woord, als dat het mooiste wordt in je leven, en dan kom je in een gemeenschap met elkaar, en dan komen we binnen, en het enige waar we over willen praten is Gods woord. Wat God deze week tot jou en tot mij gesproken heeft. Hoe je geleerd hebt van zijn geduld, van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn recht, van zijn heiligheid. Hoe je elkaar aanmoedigt om te evangeliseren, omdat je weet de dag die komen gaat en dat die voor zoveel mensen zo verschrikkelijk zal aflopen. Maar ook dat je elkaar bemoedigt om te zien, heb je gezien wat Christus gedaan heeft? Heb je gezien dat Christus zijn bloed voor ons vergoten heeft? Of dat je de spreuken hebt gelezen en dat je de wijsheid, de praktische wijsheid van de dagelijkse dingen hebt gezien. En dat je zegt van, zullen we dit gaan doen? Zullen we zo leven? Dat heeft de Heer me uitgelegd. En dat we van elkaar genieten. Is het toch niets moois als de broeders en zusters spreken over wat God tegen hun gesproken heeft? Is er iets moois dan dat? Misschien bidden is mooier. Maar toch. We kunnen niet de hele tijd bidden. Er is ook tijd om samen te spreken over wat God ons geleerd heeft. Zullen we op deze manier onze tijd indelen? Dat we serieus gaan kijken van, hey, zijn er nog plekken op de dag waar ik Gods woord kan lezen? Waar ik even echt met God kan zijn? Misschien heb je geen woord bij je, bid dan. Maar dat we werkelijk verzonken zijn in het woord van God. En dat we er ook met elkaar over spreken. Laten we bidden. Almachtige God en Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de Bijbel. Heren, wat een voorrecht dat we het volledige raadsbesluit van u hebben ontvangen. En dat niet alleen, dat we mogen binnengaan in de leerschool van u. O Vader, dat u ons uitlegt en wijsheid toestopt in ons hart. Vader, dat we niet hoeven te blijven in de mensen wie we zijn, maar dat we mogen groeien om zo samen tot de volheid van uw Zoon Jezus Christus te komen, vol van wijsheid en inzicht. Vader, dat we werkelijk deze wereld tot zegen mogen zijn. Dat we het levende woord mogen delen, niet alleen theoretisch, maar praktisch. Dat we mogen leven zoals uw Zoon Jezus Christus leefde hier op aarde. O Vader, wilt u onze harten toch vervullen met uw woord? Heere, wilt u onze tijdschema's openmaken? Dat we ons zullen verlustigen in uw woord. O Heere, dat we liever in uw woord lezen dan dat we onze maag vullen met eten. O Vader, openbaar toch uw woord aan ieder van deze. En mochten er hier mensen zijn die het moeilijk vinden om uw woord te lezen, o Vader, wilt u toch speciaal tot hun hart spreken als u het woord opent. En wilt u hen toch leiden, dat ze werkelijk, dat de Bijbel hun grootste schat wordt. Dat ze ernaar verlangen als ze even tijd hebben om uw woord te lezen. Vader, ik vraag dit u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen.